saying the race is too close to call, separated by just under 10,000. In the Commonwealth of Pennsylvania, big race, big electoral vote fight tonight, too early to call. In the state of New Hampshire, too early to call. In my home state of New Jersey, Joe Biden, the projected winner of 14 electoral votes. In the Commonwealth of Massachusetts, Joe Biden, the projected winner tonight. In the state of Maryland, Joe Biden, the predicted winner tonight. In Oklahoma, Donald Trump holds on to Oklahoma. In Delaware, native son Joe Biden is the projected winner. In D.C., where you can vote without representation in Congress, Joe Biden, the projected winner of the District of Columbia. In Illinois, too early to call is our call. In Tennessee, too early to call, though a lead by Donald Trump. In Missouri, too early to call. In Alabama, too early to call. Nutmeg state of Connecticut, too early to call, though we note a lead on the part of Joe Biden. Mississippi, too early to call.
Ja, je hoort Brian Williams van MSNBC die de staten rood of blauw kleurt of zegt het is nog te vroeg of te spannend om een winnaar aan te wijzen. Dat is natuurlijk die fameuze verkiezingsavonden in de Verenigde Staten. Ik kan er heel enthousiast van worden. En nu die tweestrijd tussen Donald Trump en Joe Biden gaat beginnen, mogen we al voorzichtig een beetje staten in gaan kleuren. En is het hoog tijd voor een eerste tussenstand. Ja, en ik doe dat omdat ik het leuk vind. Ik heb laatst ook op Instagram en ook via deze podcast de link naar dat spelletje, de Political Machine, gedeeld. Dan kun je zelf kiesmannen verzamelen. Maar ik doe het ook omdat er heel veel vragen zijn naar hoe dat nou precies werkt met die kiesmannen. En ook doe ik het omdat ik natuurlijk regelmatig peilingen deel. Nou, jullie weten, Trump staat nipt voor op Biden. Maar nogmaals, het gaat om die kiesmannen. Dus ik zeg het wel vaker, als ik moet voorspellen wie er in november meer stemmen gaat halen, ja, dan kunnen we meteen de discussie stoppen. Dat wordt Joe Biden. Sterker nog, sinds de verkiezingen van 1992 hebben de Democraten in vrijwel alle presidentsverkiezingen, behalve eentje, meer stemmen gehaald dan de Republikeinen. In 1992 was dat het geval. Toen won Bill Clinton. In 1994 was het geval. Toen werd Clinton herkozen. In 2000 was het geval. Toen kreeg Al Gore meer stemmen. Maar ja, wist George Bush dankzij de kiesmannen te winnen. De enige keer dat de Republikeinen meer stemmen haalden dan de Democraten was in 2004, net na de start van de oorlog in Irak. Toen won Bush meer stemmen en ook meer kiesmannen en werd opnieuw gekozen tot president. Maar in 2008 wonnen de Democraten onder leiding van Barack Obama, in 2012 ook. En in 2016 kreeg Hillary Clinton ook meer stemmen dan Trump, maar won hij weer dankzij de kiesmannen. En in 2020 was het heel erg spannend. Biden kreeg miljoenen stemmen meer dan Trump, maar in een aantal staten zoals Georgia en Arizona waren de twee kandidaten in een nek-aan-nek race verwikkeld. En uiteindelijk werd duidelijk dat Biden ook in die staten won en dus president werd. Om maar aan te geven dat de discussie over wie er landelijk het meeste stemmen gaat halen niet zo interessant is. Het gaat erom wie wint er de kiesmannen. Nou, het systeem wordt vaak belachelijk gemaakt. Ik ben een van de weinigen die, ik wil niet zeggen er een voorstander voor is, de Amerikanen moeten het lekker zelf weten. Maar ik snap waarom het systeem er is en ik vind het systeem ook goed bij de Verenigde Staten passen. In de Verenigde Staten gaat het er niet om wie er dus landelijk meer stemmen haalt. Het gaat er wel om wie de meeste stemmen haalt, maar dan in iedere staat. En wie er in een staat de meeste stemmen haalt, die krijgt alle punten, alle kiesmannen die er voor die staat staat. En dan vervolgens gaan we tellen en is de vraag wie er het eerste bij 270 kiesmannen komt. Dat is de helft plus 1. En degene met 270 kiesmannen of meer wordt dan president. Dus als vaak gezegd wordt, ja, in Amerika maakt het niet zoveel uit wie er de meeste stemmen krijgt. Dat is niet helemaal waar. Het gaat er gewoon om dat de staten daar de verkiezingen organiseren. Die sturen kiesmannen naar Washington. Vroeger ging dat per paard en wagen. Nu zijn dat dus gewoon punten. En die zeggen uiteindelijk, wij hebben gekozen in onze staat. Wij hebben in Virginia of in Vermont verkiezingen gehouden. En de meerderheid van de stemmen ging naar kandidaat A. En die krijgt dus al onze kiesmannen, al onze punten. Vergelijk het een beetje met het Songfestival. Hè? Alleen daar zijn 12 punten. Hè? 12 points zijn het hoogst haalbare in iedere lidstaat die aan het Eurovisie Songfestival meedoet. In Amerika hangt het aantal kiesmannen af van hoeveel mensen er in een staat wonen. Hè. Neem Californië, daar wonen heel veel mensen. Daar kun je maar liefst 55 kiesmannen voor krijgen. 54 geloof ik, zoiets. Wyoming is een staat die ook ontzettend groot is. Maar ja, daar wonen meer bisons dan mensen. Dat levert maar 3 kiesmannen op. Dus daar hangt het er wel vanaf hoeveel mensen er in die staat wonen. Hoeveel kiesmannen je ervoor krijgt. En een goede vergelijking gaat ook wel op, vind ik, met het Songfestival. Omdat als wij een liedjesfestijn organiseren, hè, en Joost Klein doet natuurlijk dit jaar mee, dan is het niet zozeer interessant of Joost Klein nu de meeste stemmen in heel Europa krijgt. Het gaat erom, behaalt hij de meeste punten? En daarom gaat iedere hoofdstad inbellen die avond en zeggen ze, nou, op basis van de stemmingen hier in Italië krijgt Joost Klein 8, 10 of laten we hopen 12 punten. Nou, zo gaat dat in Amerika ook. Hè. Die staten zijn bepalend en dat is omdat de Verenigde Staten gewoon heel verschillend zijn van elkaar. Alabama is Massachusetts niet en dus zeggen... is een beetje het idee dat iemand kan wel landelijk de meeste stemmen krijgen, maar als al die stemmen uit grote steden of uit de kuststreken komen, wat bij de Democraten soms nog wel eens het geval is, ja, dan is dat niet representatief voor het hele land. Dus de kunst is om verspreid over het land steun te vergaren en niet alleen maar landelijk. Nou, dan naar die tussenstand. Ik heb zelf even lopen pielen. Dat kun je trouwens zelf thuis ook doen, mocht je nou heel erg geïnteresseerd zijn in de materie. Je kunt naar de website van CNN of NBC of een hele goede is ook 272win.com. En dan kun je zelf op basis van de peilingen kijken wie ervoor staat. En ook zelf staten bij de ene kandidaat weghalen, aan de andere toevoegen. Je kan hem rood kleuren als je denkt die gaat naar Trump. Blauw kleuren als je denkt die gaat naar Joe Biden. Dat zijn de kleuren van beide partijen. En dan kun je kijken hoe beide kandidaten ervoor staan. Nou, om maar bij de start te beginnen, als ik gewoon even kijk naar de staten die hoe dan ook naar de ene of de andere kandidaat gaan, en dan vul ik bijvoorbeeld in dat Californië en New York echt naar Joe Biden gaan. Daarom voert hij daar ook geen campagne, want hij weet, ja, die staten die gaan toch wel op mij stemmen. Hij gaat er alleen heen om soms wat geld van rijke donateurs op te halen. Donald Trump voert daar dus ook geen campagne, want die denkt, ja, die staten verlies ik toch zonder van mijn tijd. Misschien dat hij er ook heen gaat om wat geld op te halen, maar daar blijft het wel bij. Dus als ik die staten aan Biden geef en ik geef vervolgens alle staten die echt naar Trump gaan, zoals Texas, Oklahoma, North en South Dakota, noem het allemaal maar op, die kleur ik allebei in. Ja, dan zie je dat beide heren met ongeveer evenveel kiesmannen aan de wedstrijd beginnen. Dat zijn er bij Biden 181 en bij Trump 182. Dus die wedstrijd begint redelijk gelijk. Maar het probleem voor Biden komt als we de zogenoemde staten die nog over zijn, de swing states, gaan invullen. Dan zie je namelijk dat omdat Trump in de peilingen erg hoog scoort momenteel, en zeker in een aantal van die swing states erg populair is, dat die stuk voor stuk zijn kant op tikken. Dus als ik gewoon eventjes naar die staten ga en ik kijk naar alle peilingen die bijvoorbeeld alleen in Florida, Georgia en Ohio zijn gedaan. En ik pak er niet één peiling uit, maar ik kijk gewoon even naar de 5 of 6 meest recente peilingen en dan neem ik het gemiddelde van. En op basis daarvan zeg ik een staat gaat naar Trump of naar Biden toe. Ja, als ik dat ga doen, dan moet ik bijvoorbeeld Florida, maar ook Georgia en Arizona, die de vorige keer nog heel spannend waren, ook Ohio, een hele bekende swing state, die moet ik allemaal aan Donald Trump geven. En een aantal andere staten, die blijven dan nog over. Waarvan, hè, als ik dan naar de peilingen kijk, dan gaan die naar Joe Biden toe. Neem bijvoorbeeld Minnesota en Virginia bijvoorbeeld. Nou, als we dat allemaal in gaan vullen, dan zien we ineens dat het verschil tussen beide kandidaten wel heel erg groot wordt. Dan zien we dat Biden blijft steken op 226 kiesmannen, maar Trump al op 283 kiesmannen zit. Hij heeft dus al de benodigde 270 kiesmannen om te winnen en wordt daarmee gewoon Amerika's nieuwe president. Hè, als de verkiezingen vandaag gehouden zouden worden en die peilingen zouden kloppen. Dan heb ik 2 staten, Wisconsin en Pennsylvania, nog niet eens ingevuld. Omdat als ik daar de meest recente peilingen pak, dan staan beide kandidaten echt exact nek aan nek. Daar valt niks zinnigs over te zeggen. Als ik het echt helemaal letterlijk oppak en naar de peilingen kijk, dan staat Trump met een half procentpuntje misschien voor. Dus dan als ik ze beide aan Trump geef, dan loopt hij nog alleen maar verder uit. En dan stijgt hij uiteindelijk door naar 325 kiesmannen. Dan zou het een monsterzegen voor Trump worden. Nou, wat betekent dit nu? Nou, niks minder dan dat Biden met een achterstand begint, ook in die kiesmannen. En dat hij met name heel veel, maar dat zal hij ook doen, want hij heeft een enorme oorlogskas, veel geld, tijd en energie aan die swing states moet geven, zoals Pennsylvania, maar ook Florida en Ohio. En zeker ook die staten die hij de vorige keer won, Arizona en Georgia, waar hij de vorige keer achter mee stond. Als we die staten in gaan kleuren, en die zouden we aan Joe Biden geven. Dus ik kleur even Michigan blauw, ik kleur Ohio blauw, en ik kleur bijvoorbeeld ook Georgia en Arizona blauw, dan staat Biden ineens op 285 kiesmannen. Heeft hij Florida niet eens nodig om te winnen. Nou, dat is dus hoe dat spelletje werkt. We gaan er de komende tijd nog veel over praten, maar het geeft in ieder geval aan dat uiteindelijk gaat het bij Amerika, bij de Amerikaanse verkiezingen, om de knikkers. En dat ook als we daarnaar kijken, Donald Trump momenteel voorstaat op Joe Biden. Goed, wat dat betreft de tussenstand, de aftrap kan ik eigenlijk beter zeggen, want nu begint het spel dus echt pas. Hè? Dat zou Joe Biden ook zeggen als hij hier nu bij zou zitten. Maar Raymond, de verkiezingen beginnen nu pas. Ik sta achter, maar we gaan nu pas echt beginnen. Dat is ook zo. Dus er is nog van alles mogelijk. Goed, tot zover wat mij opviel deze week. Dan door naar jullie vragen. Ja, we beginnen met een vraag van Kai, want die had nog een vraag over de voorverkiezingen van dinsdag. Die zegt, Trump heeft in sommige staten slechter gescoord dan de polls hebben voorspeld. Is dit een waarschuwing voor het campagneteam van Trump, aangezien de huidige polls vaak als argument gebruikt worden dat Trump sterker is dan Biden? Ja, goede vraag, Kai, want ik heb me nu natuurlijk ook alleen maar op peilingen gebaseerd. Ja, dat is zeker een waarschuwing is voor Trump, om meerdere redenen. Eén, omdat dus blijkt dat die Republikeinse partij nog steeds, nou ja, verdeeld is een groot woord, maar Trump is natuurlijk wel, hij ziet zichzelf vaak als een president in ballingschap. Het is gewoon een oud president. Sterker nog, in de ogen van zijn achterban is het bijna een zittende president, hè, dus nogmaals president in ballingschap. Ja, als dan toch ongeveer 30% van de Republikeinen op Nikki Haley stemt, is dat niet goed voor jou. Dat is inderdaad een waarschuwing. Al is het maar omdat ik wel denk dat een groot deel van haar kiezers thuis komt, zoals ze dat zeggen, en naar Trump gaat. Maar een deel zal naar Biden gaan en een deel gaat misschien wel naar RFK. Overigens gaat mijn volgende podcast over RFK. Dus al jullie vragen over Robert Kennedy Jr., die ga ik dan beantwoorden. En ik geef dat ook wat context natuurlijk. Dus daar kom ik dan maandag op terug. Maar dat is dus wel degelijk een waarschuwing voor Trump, dat er toch nog heel veel steun voor Haley is. En ook dat dat hoger is dan verwacht, is ook een waarschuwing. En dat is ook wat Biden eigenlijk zegt. Hè. Biden zei, jullie dachten allemaal dat ik niet van Trump kon winnen in 2020. Dat is me gelukt. De peilingen zaten ernaast. Jullie dachten dat ik keihard op mijn bek zou gaan tijdens de tussentijdse congresverkiezingen. Ik heb dat trouwens ook voorspeld. Maar iedereen zat ernaast. Ik heb gewoon ontzettend hoog gescoord. En dat gaat nog een keer gebeuren. Dus Biden zegt, de peilingen onderschatten mij, overschatten Trump. En ja, als ik Trump was, zou ik dat zeker ook als een waarschuwing zien. Dan een vraag van Erik. Die zegt, hey Raymond, gisteren genoten van jou op één optreden. Dank, leuk om te horen. Maar daarvanuit komt ook mijn vraag. Zal de Amerikaanse zwevende kiezer niet juist in de handen van Trump worden gedreven door bijvoorbeeld hoe er bij MSNBC en CNN wordt gereageerd op de beslissing van het Hoge Rechtshof afgelopen week? Er zijn ook mensen als Freek de Jonge die gisteren door een Tweede Wereldoorlog vergelijking te maken kant nog wal raken. Ja, zeker. Dat is zo, Erik. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het zo moeilijk is om bijvoorbeeld Trump-kiezers te laten afhaken op Trump, bijvoorbeeld door alle rechtszaken en door alles wat er speelt rondom Trump, omdat ze altijd alles wat de gevestigde media zeggen met een korreltje zout nemen, omdat die anti-republikeins zijn. En dat is ook zo. Tuurlijk heeft Trump allemaal dingen gedaan die niet kunnen, en daar wordt terecht ook heel goed, hè, er is heel veel goede journalistiek in Amerika, daar wordt terecht over bericht, maar het is altijd zo, John McCain zei dat altijd al, dat was een republikein die goed lag bij heel veel wat linksere media, omdat het een wat gematigdere republikein was, maar die zei, zodra ik presidentskandidaat werd, de dag daarna werd ik door al diezelfde media die mij jaren op het schild hezen, werd ik kei en keihard afgemaakt. Dus er is altijd wel een soort linkse bevooroordeling daar, een beetje hè, wat in Nederland ook vaak wordt gezegd over de NPO. En ja, dat helpt Trump ook. Je drijft hem inderdaad bijna in de, je drijft kiezers inderdaad bijna in de handen van Biden. Dan Jasper, die zegt, hoe staat het ervoor in Arizona en Georgia? Dat zijn normaal rode staten, maar Biden kreeg ze in 2020 blauw. Is daar ook een nek-aan-nek race aan de gang of pakt Trump daar een voorsprong? En hoe kunnen die staten nu opeens weer Republikeins stemmen? Ja, ik heb net kiesmannen allemaal doorlopen. En Georgia en Arizona, dat zijn dan staten die ik echt swing states zou noemen. Daar liggen de beide kandidaten gewoon binnen de 5% van elkaar. Dus dan is dat gewoon too close to call, zoals ze dat zouden zeggen. Je hoorde net Brian Williams in het fragmentje aan het begin zeggen dat een aantal staten too early to call waren. Dat betekent, het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Dat hoor je vaak op de verkiezingsavond. Maar too close to call betekent gewoon dat het te spannend is. Ja, en die staten, daar is het ook heel spannend. Maar omdat het traditioneel Republikeinse staten zijn, ja, dan kan Biden daar wel een keer gewonnen hebben door een bizarre samenloop van omstandigheden. Hè. Donald Trump heeft natuurlijk ook veel kiezers van zich vervreemd in 2020. Maar dan is het ook heel makkelijk, hè, een beetje laaghangend fruit zou ik willen zeggen, om die staten weer terug te pakken als je Donald Trump bent natuurlijk. Omdat traditioneel gezien jouw achterban daar wel woont. Maar dat zouden ook de eerste staten zijn, hè, Arizona en Georgia, waar ik als Joe Biden ook heel veel tijd zou besteden en campagne zou gaan voeren. Want ook voor hem zijn ze laaghangend fruit om die dan weer blauw te krijgen. Hè. Dus de staten waar het spannendst is. Ja, als je daar woont bijvoorbeeld, dan zie je iedere week wel een presidentskandidaat bij jou om de hoek campagne voeren. En dan kun je de tv niet aanzetten of je wordt overspoeld met allerlei campagnespotjes. Goed, tot zover weer. Dank voor al jullie vragen. Blijf die insturen. Ik heb er ook nog een aantal hier staan, dus daar ga ik echt nog op terugkomen. Maar dat doe ik in de volgende podcast, want anders wordt het niet meer Amerika in 15 minuten, maar Amerika in 50 minuten. Dus nogmaals, dank voor jullie vragen. Blijf die opsturen en dan kom ik daar in een volgende podcast weer op terug. Tot zover, tot dan.